Vader, dank u wel voor Joël. Dank u wel voor wie hij is. Dat hij vanuit Amsterdam hierheen is gekomen om uw woorden te spreken. Vader, u gaat hem zegenen. Dat doet u. En u leidt hem, ook in zijn woorden deze morgen. Vader, dat uw woorden ook mogen landen in ons hart. En maak ons ook ontvankelijk daarvoor. Dat we daar in uw weg willen gaan. Ik wil ook nog bidden voor de Church Has Left the Building, die om 11 uur ons gaan verlaten om erop uit te gaan. Maar mensen die denk ik al op hun zitten te wachten, omdat ze het altijd zo geweldig vinden om hen te ontmoeten. Omdat ze het zo fijn vinden om gekend te zijn. Om die warmte die ze krijgen, om er gewoon voor ze te zijn. De liefde, die liefde van u. Vader, ga met hen mee. Vanaf 11 uur zullen ze hier uitgaan. Ga met hen mee. En ik zegen hen ook. In de naam van Jezus. En dat er ook daarin grote dingen mogen gebeuren. En dat de mensen mogen zien wie u bent. Vader, zo leggen we deze dienst in uw hand. In Jezus' naam bid ik u dit. Amen.
Amen. Dankjewel. Zo, goedemorgen allemaal. Ontzettend warm welkom als er alles wordt gedaan om me hier op het podium te krijgen. Dankjewel, Younes. Het is goed om hier weer te zijn. Het is heel bijzonder. Ik heb hier, velen van jullie zullen dat weten, ook een jaar stage mogen lopen. En dat is mooi om ook weer vele bekende gezichten te zien. En er komen er altijd weer mooie herinneringen boven. Ik wil met jullie nadenken, dat was ook gevraagd, over de eredienst en de woordverkondiging. Er zijn een aantal weken aan het nadenken over de eredienst. En aan mij de eer om de combinatie met de woordverkondiging te behandelen. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik eerst even een vraag in jullie midden leggen. En dat is de vraag, wie van jullie kent deze wonderlijke creatie van Max Lucado? Een paar mensen, ik denk al, ze hebben heel wat werk voor jou te doen met de Sama. Irene, weet iemand ook zijn naam? Nee, Krummel. Maar hij had zo kunnen heten, Tom. Krummel is inderdaad een enorm jaloerse rups. Je hebt hem wel goed te pakken, Tom. Als je dat boek leest over Krummel, dan zie je dat hij zo rondkijkt in het bos. En hij is enorm onder de indruk van al die andere dieren. Je hebt van die mega sterke mieren die ontzettend goed kunnen tillen. En Krummel die denkt dan, was ik maar zo sterk als zij. En dan ziet hij zo'n slak met een transportable huis achter op zijn rug. Dan denk ik, wauw. En dan praat hij op een gegeven moment, misschien ken je de film wel, dan praat hij met de lieve heersbeestjes. Dat zijn de chickies van het bos, zeg maar, daar voor Krummel. En dan is hij zo onder de indruk en dan denkt hij, wauw, wat zijn die ontzettend speciaal. En hij wil dan zo graag doen wat zij doen. En hij voelt dan, wat ben ik maar een beperkte, kruiperige rups. En dan zingt hij in de DVD, en ik zal jullie dat niet aandoen, dus ik citeer gewoon. Hij zingt, ik zou graag anders zijn. Was ik maar zo heel bijzonder. En toen dat in mijn gedachten kwam, toen dacht ik, dan is het wel tijd voor een hartig woordje onderwijs. En God die gaat dan met Krummel praten en hij heeft een gesprek met God. En God die gaat hem dan onderwijzen wat de echte waarheid is. En God zegt tegen Krummel dat hij van hem houdt natuurlijk. Dat hij hem juist zo precies heeft gemaakt zoals hij is. Maar zegt hij tegen Krummel, jij bent nog niet klaar, want er is uiteindelijk een bepaald doel waarvoor ik je heb gemaakt. Je voelt hem al aankomen als je een beetje biologie hebt gehad. Er komt uiteindelijk een metamorfose in het leven van Krummel. En die rups, die wordt van een rups in een kokon. Hij groeit uiteindelijk uit tot een schitterende vrije vlinder. En dan kan hij echt de blits maken en iedereen kan van zijn schoonheid genieten. Krummel is dan gegroeid naar wie hij werkelijk is en die God ook wil dat hij zal zijn. Nou, hoe gaan we dat matchen met de woordverkondiging? Het komt goed. Ik vond het heel gelukkig. Irene die vroeg aan mij, wil je spreken over de eredienst en de woordverkondiging? En ik moest al even nadenken. Ik dacht, eredienst is niet echt een woord wat in mijn vocabulaire voorkomt. Ik vind het altijd sowieso moeilijk om een goed Nederlands woord te vinden voor meetings zoals deze op zondagmorgen. Maar Irene, die zei vorige week ook terecht, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dan wordt er met eredienst iets heel anders bedoeld dan wat we vanmorgen doen. In die zin, in eredienst, als je dat leest in het Nieuwe Testament, dan gaat het niet over de schitterende liederen zingen met een fantastische band weer vanmorgen. of over bidden samen met elkaar. Maar als je in het Nieuwe Testament kijkt, dan is eredienst iets wat ontzettend lastig gaat als je hier op je stoel blijft zitten. Want het Nieuwe Testament spreekt erover. Eredienst, dat is juist iets wat je doet. En Irene heeft die tekst vorige week ook genoemd. Ik wil hem ook even met je lezen. Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Dan zie je eigenlijk de enige keer in het Nieuwe Testament dat dat op deze manier voorkomt. En er staan broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. Dus als we het zouden combineren met de woordverkondiging, dan zou je eigenlijk zeggen, wat is nou een eredienst? Een eredienst is die woordverkondiging ook in de praktijk gaan brengen. Die Engelsen hebben daar fantastisch gezegden voor. Practice what you preach. En dat heeft Irene vorige week ook al gedeeld. En toen zat ik bij mezelf te denken, dan is alleen het probleem, ik denk soms bij ons allemaal, wij allemaal hebben van die periode, soms dan ben je helemaal in de gloria, dan ga je met ontzettend veel plezier die eredienst doen en ze vragen van alles aan je en het kan niet genoeg zijn of je doet het. Maar er zijn ook allemaal periodes in ons leven dat je zegt van nou die zin om dat echt te doen, echt zin om mijn leven aan te bieden als een eredienst aan God, om mezelf te offeren. Misschien zijn er ook wel periodes dat je zegt, ja, ik vind dat beklemmend als ik dan zo'n tekst lees. Ik heb al zo'n drukke week gehad, ik ben net blij dat ik op mijn stoel zit. Zo vermoeiend om daaraan te denken, om mijn hele leven als een eredienst aan te bieden aan God. En soms kunnen we ook in de kerk, kunnen we soms in een soort kramp komen, dat we uit onszelf gaan najagen, dat we zeggen, nou, we moeten die eredienst toch wel doen. En als je dat vanuit een kramp gaat doen, dan kan het zomaar een hele vervelende opdracht worden. Dat je denkt van, nou, het is mijn christenplicht, het staat nou eenmaal in de Bijbel, eredienst is doen, maar ja, mot maar, Jezus heeft het gezegd, we doen het maar. En toen ik daar zo over nadacht, dacht ik, wat is het mooi dat juist in Romeinen hoofdstuk 12, daar gaat Paulus ook heel bewust met dit in zijn achtergrond, dan gaat hij die focus verschuiven van het doen, waar we over spreken, eredienst is doen, naar het zijn. En het zijn heeft ook alles te maken met het onderwijs vanuit het woord van God. We lezen hem verder, vers 2, hij staat er al. En dan gaat dus Paulus van het doen naar het zijn. En hij zegt, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Nou, dat is nog doen. Maar hij zegt, maar u moet veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Nou, ik denk dat Paulus hier een hele mooie koppeling maakt. En dat Paulus ook vanmorgen tegen ons zegt, we kunnen alleen maar gaan doen, die eredienst gaan doen vanuit het zijn. En Paulus die zegt dat zijn, ons hele innerlijke wezen, die persoon die we zijn, daarvan is het zo ontzettend belangrijk dat die van binnenuit, dat die innerlijk ook vernieuwd gaat worden. En in het Grieks daar gebruikt Paulus het woord metamorfosis hier. Dus Paulus die zegt, als het ware van de rups naar een vlinder, is het zo ontzettend belangrijk dat we een metamorfose ondergaan van een onzekere rups, misschien wel een zelfgerichte rups, naar een schitterende vlinder die volop in de kracht van God vrij mag zijn, rond mag vliegen en mensen onder de indruk mag laten zijn van God. En Paulus die zegt daarom, om dat te bereiken, om te worden, om te groeien tot zo'n mooie vlinder, daar is het belangrijk dat onze gezindheid vernieuwd moet worden. En hoe gaat het in zijn werk? Nou, ik denk dan aan de gedachten, het onderwijs vanuit het woord van God, die ook door de Heilige Geest ook in ons binnenste gebracht worden. En wat is die gezindheid dan? Want dat zijn ook begrippen, denk ik, die we niet allemaal elke dag gebruiken. Maar ik denk dat je heel eenvoudig zou kunnen zeggen, nou, gezindheid is eigenlijk dat je er zin in hebt. Dat datgene wat je voor God mag doen, als we het hebben over het doen vanuit het zijn, dat je er door de Heilige Geest zin in krijgt om te dienen tot eer van God en niet als een plicht ervaart. Dus eigenlijk zouden we vanmorgen kunnen zeggen, God wil ons helpen dat we er zin in krijgen om zo te ontdekken, zegt Paulus, en ik zeg erbij, wat de parousia gouda voor God kan doen. Om zo te ontdekken wat God van de Parousia Gouda, wat hij van jou en van jou en van jou en van mij ook wil. En wat goed is, wat volmaakt is. En vooral dan zie je ook, hè, die zelfgerichte rups, die richt zich op zichzelf. Maar dan zegt Paulus, als je getransformeerd wordt door de Heilige Geest, en dat is zo'n woord, dan ga je juist kijken wat God welgevallig is. En hoe mooi is dat als we zo, als jullie als Parousia Gouda, als we zo vernieuwd mogen worden, dat we echt mogen merken, de eredienst doen, dat mogen we doen vanuit het zijn. Echt de innerlijke drive en zeggen, dat doen we met een enorm plezier. Ik was zo aan het voorbereiden en ik dacht, ik neem ook, dat doe ik sowieso regelmatig, om even de mededelingen te checken en een kijkje op jullie website. En toen dacht ik, wat staat er eigenlijk als jullie jezelf typeren als Parousia Gouda? Wat schrijven jullie over jezelf, wie jullie zijn? Dan moet je opletten, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat uit zijn hoofd weet. Er staat op jullie website, wij zijn een groep gelovigen uit Gouda en omstreken, die regelmatig bij elkaar komt om elkaar te ontmoeten, uit de Bijbel te lezen, en gelukkig staat erbij, en om vervolgens het geleerde ook in de praktijk te brengen. Ik vond het wel mooi dat jullie dat ook bij jullie eigen beschrijving ook neerzetten. Dan zie je dat het zijn is zo onlosmakelijk verbonden met het doen. En jullie voelen gelukkig ook aan, in die zin is het gelukkig ook niet nieuw wat ik hier zeg vanmorgen, dat de Bijbel, het onderwijs vanuit de Bijbel, dat speelt een cruciale schakel tussen dat doen en dat zijn. Want het is fantastisch wat we doen met Church has left the building, maar als we dat alleen maar zouden doen van, nou, we gaan maar doen, maar als we niet eerst aan de slag zouden gaan met ons zijn, nou, dan gaat het mis. Paulus die zegt, het is zo belangrijk dat we eerst bezig gaan met het vernieuwen van ons innerlijk. En ik wil met je verdiepen vanmorgen, omdat Paulus ook in de brief aan de Efeze, een kerk in Efeze, daar gaat hij het ook wat verdiepen. En als je eigenlijk de hele Efeze brief zou nemen, we gaan hem niet helemaal lezen, wees niet bang, maar dan zie je, dat is eigenlijk één grote brief van Paulus, waarin hij schrijft, hoe kan je nou eigenlijk gaan doen vanuit het zijn? Hoe kan je nou eigenlijk dienen vanuit de identiteit die je krijgt door Jezus? En die vernieuwd is door Gods geest, die ons vernieuwd door de Bijbel, en soms zelfs ook buiten de Bijbel, dat hij heel rechtstreeks bijzondere gedachten influistert en ons aanwijzingen geeft. Nou, als je die Efeze brief zou pakken, dan kan je hem eigenlijk indelen, en je zou eigenlijk kunnen zeggen, het eerste deel in de Efeze brief, dan schrijft Paulus over een hele nieuwe geestelijke werkelijkheid, ontzettend mooi en bijzonder, je identiteit in Christus. Maar het tweede deel gaat Paulus dan in op, zegt hij, nou ho eens even, voetjes op de vloer, we moeten ook gaan handelen vanuit de identiteit van Christus. Je zou kunnen zeggen, de Efezebrief, het eerste gedeelte gaat over het geloof, het tweede gedeelte gaat over het gedrag. Het eerste gedeelte gaat, het is wauw, het is een voorrecht om een kind van God te zijn. Het is een voorrecht om hier bij elkaar te zijn als Parousia Gouda. En het tweede deel van de Efezebrief die gaat erover, het is ook een verantwoordelijkheid om kind van God te zijn. Het is ook een verantwoordelijkheid om samen Parousia Gouda te zijn. En dan komen wij in een gedeelte in Efeze dat eigenlijk een soort schakelpunt is tussen dat doen en dat zijn. Dan moet je maar meelezen, die gaat het heel mooi koppelen, dat doen en dat zijn. Efeze 4 vanaf vers 11. Neem ik er even een slokje, kan je hem ondertussen opzoeken. Efeze 4 vanaf vers 11. En dan zegt Paulus het volgende. Hij zegt, en hij is het, dat gaat over Jezus. Hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Ik zou bijna eraan toevoegen, een eredienstteam, wat we hebben ingezegend vandaag. En waarom? Om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Ik vind het altijd mooi, Paulus die zegt, er zijn allerlei bedieningen in de gemeente, hij noemt hier een aantal, en die kennen we hier ook in de Parousia, er zijn oudsten, er zijn kringleiders, er zijn pastoraal werkers, er zijn eredienstteams, er zijn allerlei soorten teams. En soms denken we, nou, we God zegende mee voor dat team en ga het maar lekker doen. Maar Paulus die zegt hier heel terecht, al die bediensten in de gemeente, die zijn er uiteindelijk om de heilige, om diegene toe te rusten, zodat die heiligen ook gaan doen. Die geven onderwijs om ons aan te sporen, om te gaan doen. Misschien denk je, heilige, dat klinkt wel heel heftig, van hoor ik erbij of niet? Misschien niet helemaal een lekkere week gehad. Maar Paulus die bedoelt hier met heiligen die mensen die de keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen en die heilig zijn door Jezus. En weet je, het is zo belangrijk dat in een gezond functionerende gemeente dat de mensen onderwijs krijgen en dat die bedieningen onderwijs geven, maar wel zodat de andere mensen ook gaan doen. Het is ook mijn ervaring in verschillende kerken dat kerken eigenlijk bij uitstek plaatsen zijn waar we er ontzettend goed in zijn om vooral te theoretiseren met elkaar. En je kent de discussies wel, al die bekende thema's die aan bod komen. Dan praten we over Israël jarenlang met elkaar en hoe verhoudt zich dat nou, Oude Testament, Nieuwe Testament. En het is ontzettend mooi om over te bomen, maar op een gegeven moment moet je toch zeggen, ja, we gaan gewoon bidden voor Israël met elkaar. En we gaan ook bidden voor het Palestijnse volk. We gaan bidden voor die andere volken. Maar we gaan niet alleen maar bezig met theorie. Zo'n andere discussie is altijd, hè, waar we uren over kunnen praten, over de eindtijd. Wanneer komt Jezus nou terug? Leven we in dit tijdvak of het volgende? Of hoe zit dat nou precies? En daar kunnen we de uren of dagen of maanden over praten. Maar op een gegeven moment zou ik zeggen, ga mensen het evangelie vertellen voordat Jezus terugkomt. We moeten gaan doen. We kunnen seminars organiseren over genezing en zeggen, ja, wanneer geneest God wel en hoe werkt dat? Wat zijn blokkades om dat niet te doen? En daar kunnen we ons soms jaren over buigen. Maar er komt een moment dat je als kerk moet zeggen, we moeten gewoon gaan doen. En we gaan bidden voor de zieken, we gaan ze de handen opleggen in de naam van Jezus. En dan gaan we ontdekken wat God gaat doen. Ontzettend belangrijk. We kunnen hele visiedocumenten stapelen in de kast leggen. Maar Paulus zegt, die bedieningen, de plannen, die zijn er uiteindelijk om te gaan doen. Maar aan de andere kant heb ik ook gezegd, je kan ook niet zomaar gaan doen om als een kip zonder kop. En ja, we gaan maar wat doen. En Paulus zegt, we moeten eerst aangeraakt worden. We moeten eerst veranderd worden in ons zijn. En dat lezen we verder ook in Efeze. Dan vervolgt hij, dus hij heeft het gehad over het doen, maar dan zegt hij, zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat we alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer, die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt, door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, zegt Paulus, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dit kwam zo voor me als je het hebt over onderwijs. Dan denk ik, onderwijs moet bijdragen aan groei. En Paulus die spreekt hier over een groei naar geestelijke volwassenheid. En willen we volwassen worden in onze daden? En willen we echt niet alleen zingen van, nou, met open armen gaan we alle mensen hier ontvangen en we gaan voor ze zorgen, we gaan ze helpen in onze daden. Dan is het zo ontzettend belangrijk dat er ook hier en hier in ons hoofd en in ons hart, dat er echt in het binnenste van ons zijn ook een hele diepe vernieuwing ook plaats gaat vinden. En als Paulus zo spreekt erover dat het belangrijk is om te gaan doen, maar dan vanuit een stukje geworteld zijn met Jezus, dan moet ik altijd denken als ik dat zo lees aan een gebeurtenis toen ik 1 jaar of 8 oud was. En ik woonde toen in Hees, wie kent het niet, klein dorpje in Brabant. En ik weet nog goed, we waren aan het spelen met een vriendje. En ik dacht, ik ga die eens even bij de neus nemen. Ja, ik wou niet zeggen, ik was toen ook al een ettenbakje. Ik was toen een ettenbakje. En, ja, je hoor, kleintje. En wat dacht ik, we hadden in Hees van die schuurdeuren, die gaan niet zo open, maar ik weet niet of je ze kent, die gaan van boven naar beneden open. Ken je die? Die grote schuurdeuren, die gaan van boven naar beneden open. En hij zat er in zijn schuur te rommelen, dus ik denk van, nou, ik ga hem eens bij de neus nemen. Dus ik had een touw gepakt uit de schuur van mijn ouders En ik bond die touw vast aan de knoop van die schuurdeur. En dat touw dat bond ik weer vast aan een boompje dat daar stond. En ik natuurlijk ontzettend lach even afwachten, want ik dacht dan wil die schuurdeur natuurlijk omhoog doen om eruit te komen. En die komt er dus never nooit uit en dan kan ik hard lachen. Maar lachen verging me best wel, want ik hoorde wat gerommel aan de deur en ik wreef in mijn handen. Ik dacht nu gaat het gebeuren en hij komt er niet uit. Maar met de enorme kracht ging de schuurdeur omhoog en het boompje vloog door de lucht. Mijn ouders ontzettend boos, hun ouders nog veel bozer, want het scheen een best kostbaar boompje te zijn. Die net geplant was. Maar het boompje had dus nog geen wortels ontwikkeld. Ik kon er niks aan doen, het lag aan de boom. Het is altijd zo, boompje heeft het gedaan. En daar moest ik zo aan denken, aan dat beeld, dat we als christenen, dat we eruit vliegen als het ware. Dat we niet overleven als er dan wind komt. Als we dan op een zee rond gaan dobberen, zoals Paulus zegt. We groeien niet en we overleven niet als we geen wortels ontwikkelen door het onderwijs. Deze week hebben we twee schitterende dochters. Onze oudste dochter heet Rivka, een bekende naam hier. We hebben hem ook hier opgedaan in de gemeente. En ik zorgde voor Rivka en ze zei op een gegeven moment, ja papa, mag ik dit en dat? En het antwoord was nee. En dan krijg je natuurlijk, ja maar papa, bij mama mocht het wel. Nou, ik zei, dat vind ik niet echt een goed argument. Vrijdag toen paste haar oma op en toen hoorde ik het Rivka alweer zeggen, ja maar bij die andere oma, daar mag het wel. En zo probeerde ze dat. En als Paulus schrijft over kinderen die volgen eigenlijk maar degene die aanbiedt wat ze liefste willen. En hoef je niet allemaal zorg te maken, Rivka is pas 4 jaar oud, dat komt best nog wel goed en dat mag nu ook nog wel even in de fase. Maar toch nu dan proberen we haar op te voeden, we proberen onderwijs te geven van, om goede standvastige keuzes te maken. Niet in te gaan op alle verleidelijke aanbiedingen, maar we willen onze kinderen ook opvoeden om koersvaste volgelingen van Jezus te zijn tegen de wind in. En zo zegt Paulus ook, zo kunnen we allemaal als we tot geloof komen, we zijn kinderen in het geloof dan, en we zijn gemaakt om te groeien naar volwassenheid. En hoe doen we dat? Hij zegt, dan zullen we ons door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, zullen we samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. En als we dan denken aan dat onderwezen worden, om als het ware te groeien van die rups naar die vlinders, zoals God ons heeft bedoeld, dan zal het niemand verbazen hier, ook al misschien ben je voor de eerste keer hier of ben je op zoek, dat voor christenen de Bijbel ook een hele belangrijke rol speelt. Maar die Bijbel, dat is best wel een dingetje in onze tijd. En Rick Warren die zegt het volgende daarover, moet je goed opletten. Rick Warren die zegt, er worden tegenwoordig in onze tijd, er worden meer Bijbels gedrukt dan ooit tevoren. Maar een Bijbel die op de boekenplank ligt, is waardeloos. Hij was nog niet aan de smartphone, denk ik. En dan zegt hij, miljoenen gelovigen, die worden geplaagd door geestelijke anorexia. Ze gaan dood van de honger door geestelijke ondervoeding. Ik vind het ontzettend jammer om te moeten zeggen, maar ik deel de analyse van Rick Warren. Als je zo met elkaar spreekt, als je merkt hoeveel we geworteld zijn in het woord van God, dan valt dat best tegen. En dan denk ik, Paulus die heeft zo gelijk, als je dat beeld ziet en dat bootje ziet ronddobberen in de grote oceaan. Het is zo killing als we een gebrek hebben aan geestelijke voeding. Dan zijn we bedoeld om door die voeding een metamorfose te ondergaan tot een volwassen volgeling van Jezus. Maar het gaat never nooit lukken zonder de Bijbel. Of nou gedrukte vorm is of op je smartphone is, dat doet er niet zo toe. Maar je moet die wortels gaan ontwikkelen. En waarom is dat killing? Nou, je ziet bij veel mensen die niet geworteld raken in het onderwijs van God, ook in de Bijbel. Je ziet gewoon dat mensen gaan dobberen. Je ziet dat we gaan meewaaien ook in ons eigen leven als er allerlei verleidelijke winden komen die ons een andere kant willen opwaaien. Dan zie je dat gaat gebeuren als we toch andere keuzes gaan maken die niet gebaseerd zijn op de autoriteit en op de waarheid van Gods woord. En ik vond het mooi in het gebed, noemde je het ook in het begin van de dienst. Er zijn bepaalde dingen die ervoor zorgen, als we daar onze keuzes op gaan baseren, dan blijven we als het ware in de rupsfase, zal ik maar noemen. En je noemde in het gebed, als we onze koers alleen maar gaan varen op onze eigen redenatie. Het klinkt nou eenmaal zo logisch, en als ik er zo over nadenk, laat ik dan die en die keuze maar maken. Nou, dan kan het zomaar zijn dat we alle kanten op gaan. Moet ook denken aan onze cultuur. Als we zeggen, nou, iedereen doet het, dus ik doe er maar mee met onze cultuur. Als we daarop onze keuzes baseren, dan kan het zijn dat we zomaar gaan schipperen. Ik hoop toch dat dit voor Cheers Left the Building is trouwens, hè? Anders stop ik, hoor. Veel zegen met het doen vanuit het zijn. Tof. Hey, en als we onze keuzes gaan baseren alleen op onze emoties. En weet je, ik vind dat vervelend als spreken ze afgeven op gevoel, want gevoel is heel belangrijk. Maar als we alleen maar onze keuzes baseren op onze emoties, nou, dan kunnen we ook allerlei kanten ook opgaan. Traditie, als we daar onze keuzes op baseren, als we zeggen, ja, pa en ma deden het nou eenmaal zo en mijn opa ook al. Of ook in de kerk, hè, in de Parousia Gouda, hebben we het altijd op die manier zo gedaan. Dan kan het maar zijn dat we zomaar gaan ronddobberen en mee gaan waaien. Want gevoelens en redenatie en een stukje traditie, een cultuur, dat kunnen op zich allemaal best aardige overwegingen zijn. Maar het gevaar hebben ze in zich. Het zijn nooit 100% de gedachten van God. En weet je, daar wil ik voor gaan. Ik wil keuzes maken waar God blij mee is. Ik ben ervan overtuigd dat jij dat ook wil. Die God welgevallig zijn. En wil je dat 100% zeker weten, dan kunnen we ons alleen maar baseren op het woord van God. Daar vinden we gedachten die 100% gedachten zijn van God. En weet je, dat is zo gaaf. Dan voel je als een krummel. En dan denk je, oh, die anderen zijn veel beter dan ik en mooier dan ik. En die bereiken veel meer in hun leven dan ik bereik. Was ik maar anders, was ik maar beter. En de cultuur die probeert je al die dingen op te dringen. Dat je niet gelukkig bent zonder dit en dat en dat. Maar dan pak je de Bijbel erbij en dan lees je in de Bijbel, nou, God die houdt van me zoals ik ben. En dan lees je in de Bijbel, nou, hij houdt zelfs zo ontzettend veel van mij, dat hij weigert om mij te laten zoals ik ben op dit manier, moment. Want hij wil zo graag mij een metamorfose ook geven, dat ik ga groeien. En dan ben je ontmoedigd en heb je tegenslag in je leven. Dan lees je in de Bijbel, door Jezus is God altijd juist voor mij. Dan lees je in de Bijbel dat er is een Heilige Geest. En het is het verlangen van het hart van God dat hij die in een mega portie gaat geven in mijn leven. Hij wil rijkelijk de Heilige Geest geven. Ga je in de Bijbel lezen, dan ga je lezen, hoe kan ik God eren, hoe kan ik hem blij maken? Nou, door God te zoeken. Door een eredienst te houden, door dingen te gaan toepassen vanuit zijn woord. En weet je, ik noem dat omdat wij, als Paulus schrijft, ons aan de waarheid houden. Daar hebben we allemaal te lekker zo'n westerse bril op en dan denken we, nou, aan de waarheid houden. Dat is dat we onze handtekening zetten onder allerlei geloofstellingen en dan houden we ons aan de waarheid. Maar Paulus die bedoelt gewoon van die hele praktische dingen die ik net noemde. Ook als je in het Oude Testament leest, dan zie je de waarheid is vooral doen in het Joodse denken. Dat is een toegepaste waarheid. En Paulus zegt, het is belangrijk dat we die waarheid gaan uitleven vanuit ons zijn. En dat doen we in liefde. Dan zullen we ons door ons aan de waarheid te houden, elkaar lief te hebben, samen volledig een groeispurt gaan maken, een metamorfose gaan maken, zegt Paulus, naar hem die het hoofd is, namelijk Jezus. En weet je, als ik dat zo lees, dat God zo het verlangen heeft in zijn hart om jou en mij een metamorfose te geven, een echte vernieuwing in ons denken, die je zelf niet op kan roepen door zelfhulp, handboeken, maar die hij door Gods woord wil geven. Dan bemoedig mij dat het hier staat, want uit Romeinen dacht je misschien, nou, het is een opdracht, hè? Het is een opdracht dat ons denken vernieuwd moet worden. Maar hier in Efeze zegt God, het is niet alleen een opdracht die ik je geef, maar het is ook een belofte. Ik weet niet of het je was opgevallen, maar hij zegt, we zullen samen toegroeien. Dat doe je dus ook niet alleen. We zullen samen toegroeien naar hem die het hoofd is, naar Christus, tot een eredienst. Ik wil afsluiten met een laatste beeld. Ik heb gewoon allerlei gedachten met je gedeeld die hierbij in mij naar voren kwamen. En ik zat zo te denken, Paulus die schrijft van alles over groei. en de woordverkondiging die dat zaad plant om te gaan groeien. We hebben het gehad over een metamorfose van een rups naar een vlinder en van een babytje groeien naar een volwassen een mens en een volwassen volgeling van Jezus. En toen moest ik op een gegeven moment denken aan een apart beeld. Ik dacht, ik heb zelf nog onze jongste dochter, die zal even baby af, ze is richting de 2 jaar aan het groeien. Maar toen moest ik eraan denken, baby's, die zijn natuurlijk ontzettend schattig en die zijn natuurlijk ontzettend lief en ik wil ze niet beledigen. Maar het is best apart, baby's die hebben best wel een groot hoofd, toch? Baby's hebben eigenlijk een heel erg groot hoofd en een heel klein lichaampje. En toen zat ik zo te denken, als God zegt het is de bedoeling dat wij groeien in ons zijn en in ons doen. En het is Gods bedoeling, zegt hij, dat als Jezus het hoofd is van de Parousia Gauda, dan is het belangrijk dat het hoofd en het lichaam wat wij mogen zijn, het lichaam van Christus, dat het hoofd en het lichaam ook in een goede verhouding komen tot elkaar. En toen zat ik zo te denken, als onze gedachten, als ons zijn, maar ook ons doen, vernieuwd wordt door de Heilige Geest van God, dan gaat dat lichaam gaat ook steeds in een betere proportie komen tot het hoofd, tot Jezus. En de bedoeling is dan, en dat is aan de ene kant de opdracht, aan de andere kant motiveert mij dat om voorganger te zijn, want ik vind dat zo'n fantastisch voorrecht, dat Jezus ons de opdracht geeft om een realistische afspiegeling te zijn van het hoofd. Dat Jezus zegt, jullie krijgen de opdracht om mij te laten zien, om een ware afspiegeling te zijn. Dus dat jullie een fors lichaam zijn, een volwassen lichaam zijn, zodat mensen echt zien wie Jezus is. Dat mensen zien wie het hoofd is van de Parousia in Gouda, namelijk Jezus. En weet je, dat is wat onderwijs altijd uit moet werken. Dat we het lichaam van Christus, het hoofd van deze gemeente, dat we Jezus steeds duidelijker en beter en in zo'n grote glorie laten zien in onze woorden en in onze daden. En weet je, door het onderwijs wil God ons daarvoor toerusten en krachtig maken. Dat we niet meer gaan ronddobberen en een beetje in een hoekje gaan kruipen als kerk. Maar dat we ook als Parousia Gouda, dat we echt overwinningen mogen boeken in de naam van Jezus. En weet je, als we dat mogen doen door de Heilige Geest, dan denk ik, als we het over eredienst hebben, nou, dat is de allermooiste eredienst die we Jezus ooit samen met elkaar kunnen geven. Ik denk dat het heel goed is dat we daar ook voor bidden om een stukje vernieuwing en verfrissing en zo erbij gaan staan ook met elkaar. Heer Jezus, zo staan we voor u. En u weet wat er op dit moment in onze gedachten is. Heer, u weet hoe we hier staan voor uw aangezicht. Heer, u weet ook in wat voor fase we ons bevinden. Heer, misschien zijn we verbitterd in het leven en zijn we een soort klagende rups die zelfgericht is. Denken we dat een eredienst iets is om te consumeren of om te recenseren. Heer, misschien zijn we wat verder, zijn we al in die cocon waar u ons aan het kneden en aan het vormen bent. Heer, maar ik wil u bedanken in wat voor fase we van ons geloofsleven met u ook zijn. Heer, dat u voor ons allemaal datzelfde doel voor ogen heeft, om te worden tot een schitterende, vrije vlinder. Die zich niet zo druk maakt, die zich niet steeds bezig is wat de anderen van ons vinden. Die zich ook niet zo druk maakt of alles wel precies is zoals wij het willen of zouden moeten vinden. Heer, maar die heerlijk kan leven samen met u en tot eer van u kan schitteren. En Heer, wat is het tof, wat is het gaaf dat het plan is met ons leven van u. Dat we volwassen, vrije volgelingen van u zijn. Die een ware afspiegeling zijn van wie u bent. En Heer, we merken als we dat zo graag willen, Heer, als we geduldig willen zijn als uw Zoon Jezus. Als we vredestichters willen zijn. Als we volkomen liefdevol willen zijn naar elkaar toe en naar mensen buiten de gemeente toe. Heer, dan kan het zo'n kramp zijn als we dat doen vanuit onszelf willen gaan doen. Heer, en dan zien we onszelf tekortschieten. Heer, dan zien we onszelf kruipen als een rups in de plaats van vliegen op grote hoogte samen met u. En Heer, dan willen we tegen u zeggen, we weten dat de sleutel ligt in uw woord. Heer, we weten dat de sleutel ligt, dat onze gedachten, onze zelfgerichtheid, Heer, dat u de enige bent door uw Heilige Geest en door uw woord, die ons vanuit ons binnenste volkomen nieuw kan maken. Heer, u spreekt in uw eigen woord over een metamorfose. En Heer, zo bid ik voor ons allemaal, zoals we hier voor u staan, dat u onze gedachten vult met uw gedachten op dit moment. Dat u onze woorden, dat u gaat vervangen met de woorden van uw Zoon Jezus. Hier zodat we met de enorme passie en de enorme standvastigheid en de enorme honger naar uw woord, dat we met de enorme drive mogen gaan doen, maar dan vanuit onze identiteit in Jezus Christus. Omdat we zoveel van u houden. Omdat we zo doordrongen zijn dat u nog veel meer van ons houdt. Hier leert u ons om zo als gemeente een ware eredienst te brengen vanuit uw hart. En dat we vanuit uw hart ook vele mensen mogen brengen weer bij uw hart terug. Omdat mensen in ons, in het lichaam van Christus, het hoofd zien. Dat mensen in ons doen en in ons zijn uiteindelijk die geweldige Heer zien die u bent. Hier zo bidden we om een metamorfose door uw Heilige Geest. En we danken dat u dat zult doen, omdat u dat belooft in uw woord. Dank u wel dat we zo onder leiding van uw onderwijs, onder leiding van uw Heilige Geest, mogen groeien tot een gemeente en tot personen zoals u wilt dat wij zijn. Dank u wel daarvoor in Jezus.